Gemeente namens de kerkraad vooraf de volgende afkondigingen. Het is al eerst de dienst van volgende week zondag 29 maart. Hoopt dominee W. van Klinken in de morgendienst voor te gaan. In de middagdienst is de bediening van de heilige doop. In deze dienst waarin dominee Pater voor zal gaan, die vindt plaats in kerkgebouw de Achthoek. En die begint om 16:00. Vanavond is er om 20:30 zing in de kerk. Iedereen, ook jongeren en gasten, zijn hartelijk welkom. Van het verdere gemeenteleven, dinsdag 24 maart is er s'avonds om 20:00 gebedskring bij Steven van den Brink, Paulus Potterlaan 21. En eveneens is er die avond om 20:15 de aannemingsavond voor de belijdeniscatechizanten Erik Florijn, Willine van der Horst van Dijk en Steven van der Horst. Donderdag 26 maart is het 's avonds om 20:45 de opvoedkring. Het thema is je roeping als vader en moeder. En de readers om je voor te bereiden liggen achter in de kerk om mee te nemen. Of uw kinderen klein zijn of tiener, het is voor alle ouders zinvol om er te zijn. Zaterdag 28 maart tenslotte gaat de jeugdclub naar de HHJO Jongerendag. En voor deze genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Want tenslotte nog de collecte, de eerste is voor de diaconie, voor de eigen gemeente. De tweede pastoraat en eredienst. De derde voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte is voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 93, daarvan het eerste en het vierde vers. Vers 1, de Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, om God met heerlijkheid. En ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93, het eerste en het vierde vers. gemeente, zullen we samen ons geloof belijden. Met de kerk doen we dat van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zullen we zingen uit Psalm 22, vers 13. En dan zal ook de voortzetting van de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. Dus dan zal de tafel ook in gereedheid worden gebracht. Als we met elkaar zingen, Psalm 22, vers 13. In aansluiting dus op de belijdenis van ons geloof. En spreekt in ieder van u dan met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat zometeen de nodiging opnieuw mag uitgaan, Eerst een moment van stil gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest te vragen en zijn kracht ook af te smeken. Geliefde gemeente, opnieuw staat ook vanmiddag alles hier weer in gereedheid. Sacrament ingesteld door onze Heere Jezus Christus. We kunnen ons afvragen waarom de Heere Jezus dat heeft gedaan. Het is bijzonder, ik zal de preek nog iets meer van zeggen, maar dat het bijzonder is hoe de Heere Jezus hen niet alleen hoorbaar onderwijs geeft, niet alleen verstand aanspreekt en met de woorden die hij zegt, wat hij ook heel veel zichtbaar onderwijs geeft. Ik denk een van de redenen misschien wel hè, dat ook de meest eenvoudige dat evangelie van de Heere kan begrijpen. Dat is niet bedoeld voor mensen die heel veel begrijpen of heel veel weten, maar het evangelie ook die zichtbare teken, alle eenvoud voor de grootste van de zondaren die het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus zoeken. Een eenvoudige maaltijd is de manier waarop de Heer Jezus zijn liefde jegens ons wil tonen. En daarom mag ik vanmiddag die nodiging nogmaals uitgaan. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Zoals u kunt zien, gemeente, is er ook aan deze tafel nog plaats. Vanmorgen, het is altijd de ruimte die er is bij de Heere. In dat vaderhuis, daar zijn vele woningen, zegt de Heer Jezus. Anders had ik het u verteld, zegt hij. Toont iets van die bereidheid van de hemelse Vader om zondaren te ontvangen. Ook zichtbaar hier in die tafel van de Heer Jezus Christus. Bedoeld voor zondaren die het leven buiten zichzelf zoeken in de Heer Jezus Christus. Daarom mag ook tijdens deze avondmaalbediening ook nog eenmaal die nodiging uitgaan. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijk teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilig brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dan dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van ons Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarmee wij dankzeggen is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen ook hier aan tafel weer dat woord van de Heere open doen. De laatste woorden van de toespraak van de Heere Jezus die hij houdt en die eindigt aan het einde van hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 vanaf vers 29 willen we met elkaar lezen. We zullen in vers 28 beginnen, waar de Heer Jezus zegt: ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem: zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun: gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, ieder naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja, geweldige, rijke woorden van onze Heiland. Waarom heeft hij al die dingen gesproken? Waarom komt hij keer op keer naar ons toe in het evangelie? Wil hij het evangelie zichtbaar maken aan onze harten in het avondmaal? Opdat gij in mij vrede hebt. Vrede, dat wat steeds verder weg lijkt op het wereldwijde toneel, waar zoveel aan de hand is, ook in ons eigen hart zoveel onvrede. Maar de Heere die biedt zijn vrede aan. Ik spreek dit tot u, opdat u in mij vrede hebt. Niet in de dingen van de wereld, niet in onszelf, maar in de Heer Jezus Christus. We worden aangespoord om goede moed te hebben, omdat de Heer Jezus de wereld overwonnen heeft. Nou, dan mogen we onszelf ook aan Hem toevertrouwen. Willen we zingen ook aan deze tafel uit Psalm 98. En daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98 vers 2. Gemeente, willen we het laatste deel van het formulier met elkaar lezen. Dan lezen wij: geliefden de Heere. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreekt in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door het bloed, door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nadat wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ga met elkaar zingen uit Psalm 117 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons, zijn volk, oneindig groot. Wat er verder volgt, het 117 en daarvan het eerste vers. Gemeente, willen we samen de Heer bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Ja, Heer, halleluja. Dat is toch wel de lofzang, Heer, die mag naklinken in ons hart. Nadat op zo'n rijke wijze uw genade niet alleen met woorden werd verkondigd, maar ook zichtbaar werd gemaakt. Die tekenen van brood en wijn. Als een middel waardoor u nog dichter bij onze harten wil komen, juist als die harten verslagen zijn, vol twijfel misschien wel, vol zorgen, dan bent u het die ons opzoekt in die zichtbare tekenen en ons wilde verzekeren van uw liefde voor ons. Heere, samen met een ieder die u lief heeft, samen met een ieder die aan die tafel aan mocht zitten, danken wij u voor wie u bent, voor uw onuitsprekelijke genade, u die op weg gegaan met om plaats te bereiden in dat vaderhart, in dat vaderhuis van God, voor mensen die uit dat vaderhuis zijn weggegaan, zwaar tegen dat vaderhart hebben gezondigd en dat nog elke dag opnieuw doen. Wat een wonder dat u die weg wilde gaan, dat u een verlangen heeft om te zijn waar uw gemeente is. Heere, dat ook toch ons in het bijzonder mag vertroosten. In het midden van het strijdperk van dit leven, misschien wel met alles wat erin aan de hand kan zijn, u kent ook vanmiddag onze harten en levens, hoe we hier zitten, hoe we op afstand de dienst meemaken. U weet wat er in de hand is als we te maken hebben met ernstige ziekte, misschien wel met zoveel zorgen. Als het einde van het leven nadert, Heere, dat dan toch ook dat sacrament van het heilig avondmaal, ook al moesten we misschien van afstand thuis meekijken, dat het ons mag vertroosten en ons met heimwee mag doen uitzien naar die eeuwige bruiloft met het Lam, naar die vrede die er in u is en die alle verstand te boven gaat. Ja, Heere, zo komt u alle lof en eer toe. En Heere, dan mogen we ook bidden voor de wereld om ons heen. We bidden voor de regering, landelijk, provinciaal, ook plaatselijk, als de gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn. De keuzes zijn gemaakt, de uitslag vastligt. Dan bidden we voor een ieder die vanuit een geopende Bijbel, ook in de gemeentepolitiek, zich wil inzetten voor het goede van de maatschappij en van de gemeente. Dat u hen wil zegenen, wijsheid wil geven, ook in de onderhandelingen die misschien gaan volgen, of een rol ook in de oppositie, dat we op zo'n manier toch dienstbaar mogen zijn aan de maatschappij als geheel, vanuit de overtuiging dat uw woord en uw wetten toch heilzaam zijn voor heel ons land. Heren, dat bidden we ook de landelijke politiek toe, dat ook daar elke politicus, ook de regering, toch de waarde van uw woord mag inzien. Heere, geef ook daar uw zegen. Bid ook om wijsheid op het wereldwijde politieke toneel. Als er zoveel aan de hand is, de raketten over en weer vliegen, vele mensen in angst moeten wegschuilen. Zo ik hoorde in Israël van een heel aantal gewonden. Heere, wat is er toch veel aan de hand in deze wereld, en wij bidden, ontfermt u zich over uw volk, het volk Israël, over alle omringende landen daaromheen. Bijzonder bidden we voor onze broeders en zusters ook in Iran en al die andere landen, onder de moeilijkste omstandigheden uw naam belijden. Heere, geef ook dan dat die woorden van uw Zoon, de Heere Jezus, ook daar toch harten mogen vertroosten. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, dat we daar troost in mogen vinden. En Heere, dan bidden we ook voor alle echtparen die een kind verwachten, die nieuw leven mogen verwachten. Wilt u alles daarin goed maken? Wilt u uw zegen eraan verbinden? Dat het toch een wonder van u is. Bid ook voor hen die kinderloos zijn gebleven, daarin een kruis ervaren. Onbegrijpelijk misschien wel, Heere, dat we ook met dat onbegrip, die vragen, die worsteling, naar u toe mogen gaan. En wilt u dan rust geven bij u vandaan. Zo bidden we ook, Heere, voor de voortgang, de verdieping ook van het geestelijk leven in het midden van de gemeente. Dat we meer en meer mogen verdiepen in de kennis van u. Dat u elke keer groter mag worden en wij elke keer minder. Dat zo uw woord uit mag gaan. Dat we zo steeds meer uw voetstappen na mogen volgen, om steeds meer ook daarin op u te gaan lijken. Wat u ons toch een voorbeeld heeft nagelaten, dat ook wij doen zoals u aan ons hebt gedaan. Heere, help ons daarbij en geef in alles uw zegen. Wij bidden dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van de Heere opnieuw openen in Johannes 14. Het was vanmorgen dezelfde schriftlezing, de versen 1 tot 14. Nu staan we met name stil bij het eerste vers. Het eerste gedeelte daarvan. Uw hart worden niet ontroerd. Vers 1 eigenlijk. Galide gelooft in God, gelooft ook in mij. Dus de tekst wordt Johannes 14 vers 1. Maar we zullen het hele gedeelte met elkaar lezen. Dan zegt de Heer Jezus, uw hart worden niet ontroerd. Galieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet ga, gij in de weg weet gij. En Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gijlieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En nu, van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij, dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de schriftlezing. En voordat we bijzonder bij dat eerste vers stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 73, daarvan het eerste en het tweede vers. Vers 1, ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Ook het tweede vers, ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. Hoe godlozen in hun gangen al veeltijds rust en vree erlangen. Zij weten van geen tranenbrood, van geen banden tot hun dood. Hun kracht is fris, zij zijn gezond tot op hun laatste avondstond. Psalm 73, het eerste en het tweede vers. Wel wordt gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegenen uw en jouw gaven. Gemeente, met elkaar staan we opnieuw stil bij een gedeelte uit die toespraak van de Heere Jezus. Johannes 14, zoals gezegd, het eerste vers. De Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Als thema boven de preek: de Heere Jezus schenkt rust. De Heere Jezus schenkt rust. Let eerst op zichtbaar onderwijs. Ten tweede op veel verwarring. Ten derde op de onzichtbare rust. Dus de Heere Jezus schenkt rust, zichtbaar onderwijs, veel verwarring en onzichtbare rust. De gemeente, jongelui, jongens en meisjes, vanmorgen en ook zojuist nog werd het avondmaal, het heilig avondmaal, bediend. Misschien dat u hier aan tafel hebt gezeten en die tekenen van brood en wijn hebt geproefd, mocht aannemen of aanpakken, tot je mocht nemen en het zo ja, heel persoonlijk mocht ervaren. Misschien dat jullie jongens en meisjes van afstand wel meekijken. Misschien dacht je vanmorgen wel, wat duurt de dienst lang. Je zit er van afstand eens even te bekijken. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Misschien dat er ook wel zijn die van afstand thuis mee moesten kijken. Met een diep verlangen, misschien wel een heimwee naar deze plaats, maar door omstandigheden moest het van afstand. Maar ook dan mag je het van afstand zien. Hoe dan ook, er was vanmorgen en er was vanmiddag wat te zien. Het kenmerk van een sacrament is dat het niet gaat om, of niet alleen maar gaat om dingen die hoorbaar zijn, maar dat er ook iets zichtbaar wordt gemaakt. En weet dat de Heer Jezus het sacrament heeft ingesteld, ja, op diezelfde avond waarop hij ook deze toespraak gehouden heeft. Dezelfde avond die begon, stonden we vorige week bij stille, bij de Heer Jezus die neerknielt aan de voeten van zijn discipelen om dat smerige slavenwerk waar iedereen zich te hoog voor voelde aan zijn discipelen te doen. Hij wast hun voeten. Daarna was hij weer opgestaan, had hij wat onderwijs gegeven. Daarna is waarschijnlijk het heilige avondmaal ingesteld. Ja, Johannes vertelt ons daar niet over, de andere evangeliën wel. Waarschijnlijk heeft kort daarna weer deze toespraak is gevolgd. Waarschijnlijk gaan ze naar hoofdstuk 15 naar buiten, op weg naar Gethsemane, waar het onderwijs van de Heer Jezus over die olijfboom nog steeds doorgaat. Die wijnstok en de ranken. Die ene avond is ontzettend veel gebeurd. Een diep indrukwekkende toespraak. We hebben er iets van gelezen. Er zit heel veel theologische diepte in. Hè. Daar kun je als predikant, als theoloog, kun je bijna, daar kun je boeken over volschrijven. Maar het valt op en hoe meer je erop let, hoe meer je het opvalt, dat het onderwijs van de Heer Jezus niet alleen gesproken onderwijs was. Een toespraak die hij hield. Maar dat heel veel van dat onderwijs van de Heer Jezus ook zichtbaar was. Dat geldt ook gedurende het hele leven van de Heer Jezus. Hij zei niet alleen, ik ben het brood des levens. Maar hij liet het ook zien. Door met 5 broden en 2 vissen een hele menigte te voeden. Hij zei niet alleen dat hij gekomen was om zieken te genezen. Maar hij deed het ook. Hij zei niet alleen dat hij macht had over de duivelen en de boze geesten, maar waar hij was werden ze ook daadwerkelijk uitgedreven. Hij stilde de storm, hij wekte doden op. Woord en daad, het teken en boodschap, gaan bij de Heer Jezus altijd samen op. Jezus sprak veel, maar hij liet ook heel veel zien. Heel veel zichtbaar onderwijs. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Voor jullie jongens en meisjes, als je soms misschien wel denkt, ja, wat is die preek moeilijk. Dat kan ook aan de dominee liggen natuurlijk, maar wat is het mooi dat de Heer Jezus niet alleen maar dingen zegt, maar ook dingen zichtbaar maakt. Zodat je, ook al begrijp je misschien niet alles wat hij zegt, dan kon je toch naar hem kijken. En dan was heel veel van zijn onderwijs al zichtbaar door alleen maar naar hem te kijken. Als hij die kinderen omhelst bijvoorbeeld, nou de liefde straalt ervan af. Dat geldt ook op die laatste avond van het aardse leven. De Heer heeft heel veel dingen gezegd, de lange toespraken. Niet de eenvoudigste toespraken. Maar dus ook heeft hij heel veel gedaan, zichtbare dingen. Die heel diep in de harten van die discipelen moeten hebben binnengedrongen. Meer nog dan woorden kunnen ook beelden soms ja, toch een hele diepe waarheid overbrengen. Allereerst was er dat gebaar en die daad, die handeling van de voetwassen. Daar stonden we vorige keer bij stil. De Heer Jezus die daadwerkelijk opstond, zijn opperkleed aflegde, de kleding van een slaaf aantrok, zich omgordde met zo'n linnen doek en neerboog voor de voeten van die discipelen. Het was een zichtbaar teken. Die vieze, vuile voeten gewassen, afgedroogd van de een naar de ander. De Heer Jezus zegt er dan ook bij, als hij weer gaat zitten, ik heb dit gedaan als een voorbeeld voor u. Zoals ik aan u gedaan heb, moet u ook aan elkaar doen. Hij tekent het evangelie uit, maar hij geeft mij dus ook een opdracht aan ons. Dat ook wij. Iets van dat evangelie van de Heer Jezus zichtbaar maken naar anderen in onze levens, aan anderen om ons heen. De opdracht om de voeten te wassen. Er zijn wel christenen die daar een letterlijke oproep in zien om letterlijk elkaars voeten te wassen. Dat kan een krachtig symbool zijn, maar ja, toch kun je uit dit gedeelte geen letterlijke plicht halen om het ook daadwerkelijk te doen. Maar het gaat wel om de boodschap en het principe van nederigheid en dienstbaarheid ten opzichte van onze naasten. Een blijvende opdracht, zoals ik u gedaan heb, doe dat ook aan anderen. Als avondmaalganger heeft u laten zien, daarmee getuigd dat u deelgenoot bent van die genade in Christus. Dat je een levend lidmaat bent van zijn gemeente, gekocht door zijn bloed, dat je zonden vergeven zijn. Als dat namelijk niet zo was, ja, dan zat u onterecht aan de tafel. Met het oordeel van de liefde moeten wij toch zeggen dat als je hier hebt aangezeten, dat een teken is van de liefde van Christus ook aan u en aan jouw hart. En daarmee ook een opdracht, dat teken van de voetwassing aan ons. Al is er Jezus niet letterlijk voor uw voeten neergeknield. Zo komt hij wel tot ons in de verkondiging. Zo heeft hij zich laten zien in die tekenen van brood en wijn. Wat kostte hem dat veel? Het gebroken brood, vergoten wijn, teken van het gebroken lichaam, het vergoten bloed van de Heer Jezus voor u en voor jou. Hij heeft zich diepgaand voor u en voor jou vernederd. Nog veel dieper dan dat slavenwerk is hij gekruisigd als een misdadiger. Uit liefde voor u. En dan vraagt de Heere van u, zoals ik uw voeten gewassen heb, bent u schuldig elkaars voeten te wassen. En hoe doe je dat nu concreet? Als je de rest van het Nieuwe Testament nakijkt, dan zul je zien dat er op één uitzondering na eigenlijk niet meer over die voetwassing wordt gesproken. Behalve in 1 Timotheüs 5 vers 10. Daar staat een opsomming van praktische gastvrijheid en dienstbaarheid. Het functioneerde blijkbaar nog wel in die eerste gemeenten, maar dan als een praktisch ja, uiting van gastvrijheid en dienstbaarheid. Het was nog steeds een praktisch doel daar in die tijd, omdat de voeten vies waren als teken van gastvrijheid. Als je iemand in je huis nodigde, nou dan liet je ook die voeten wassen. Dan deed je dat. Dat is wat de Heer ook van ons vraagt. Hele praktische liefde en gastvrijheid naar de mensen om ons heen. Niet alleen naar de mensen die ons goed liggen, die we aardig vinden. Maar misschien juist wel die mensen waarbij dat allerminst zo is. Dat we liefdevol gastvrij zijn, juist naar mensen die onze afkeer en afkeuring misschien wel oproepen. Werkelijk nederig en dienstbaar zijn. Want vergeet dat de Heer Jezus ook zelfs voor Judas is neergeknield. Dat is een van de manieren waarop de Heer dat van ons vraagt. Je hart en je huis openstellen voor anderen. Om zoiets zichtbaar te maken, ook van die dienstbaarheid van de Heer Jezus. Ons geloof niet blijft bij mooie woorden, maar ook zichtbaar wordt in daden. Jacobus zegt dat daar, een geloof zonder werken, dat is geen geloof. Nou, de aansporing om ook zo dienstbaar te zijn in onze naasten. Door dat zichtbare voorbeeld van de voetwassen. Dat is het eerste teken. Nou, het tweede teken wat de Heer Jezus heeft gedaan, is de instelling van het heilig avondmaal. Ik zei, Johannes maakt daar geen melding van, de andere evangeliën wel. Ook dat is een symbolische handeling, net als die voetwassing. Maar waar we uit die woorden van de voetwassing niet kunnen opmaken dat er een plicht is om dat ook te herhalen, is dat voor het avondmaal natuurlijk anders. Die concrete oproep van de Heer Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. Op het eerste moment zien we ook dat die nieuwtestamentische gemeente ook een gemeente was die het avondmaal telkens opnieuw weer bediende. In het breken van het brood, in het uitdelen van de wijn. Nou, Paulus 1 Korinthe 11 spreekt er uitgebreid over. Van dat sacrament is niet voor niets ook een zichtbaar sacrament. De Heer Jezus heeft die maaltijd ingesteld. Als zichtbaar teken van zijn liefde voor ons. Ze hebben vanmorgen al een maaltijd, een plaats van ontmoeting. Waar je van hart tot hart met elkaar spreekt, waar je de gastheer mag ontmoeten, waar je te gast bent, waar je op rekening van de gastheer mag verblijven. Als een voorafschaduwing van de heerlijkheid die komt, van die eeuwige bruiloft met het lam. Nou, maar dat teken van de voetwassing vooral gericht is misschien op onze praktische daden, hoe we dat christen zijn praktisch vormgeven. Is dat avondmaal gericht op ons hart. De voetwassing wil de Heer Jezus onze handen sturen en met het avondmaal onze harten tot rust brengen. En wat kan dat nodig zijn? Tweede gedachte, veel verwarring, want dat zien we ook namelijk in de levens van die discipelen. Wat kan er veel verwarring zijn en wat is er veel verwarring? Niet voor niets begint Heer Jezus zijn woorden en zijn toespraak met deze woorden. Uw hart worden niet ontroerd. Raak toch niet in verwarring. Gelieden, gelooft in God. Gelooft ook in mij. Waarom spreekt Heer Jezus over dat vaderhuis waar hij heen gaat? Nou, opdat er die harten van de discipelen niet in verwarring zullen raken. Er wordt ook al iets over gezegd, hè, dat de Heer Jezus over enkele uren gevangen genomen gaat worden. Dat de discipelen in diepe verwarring zullen raken, van alle kanten weg zullen vluchten. Ja, hun geloof op de grondvesten zou schudden, want dat paste niet in het plaatje van de Heer Jezus. Wat ze hadden van de Heer Jezus. Hun meester, gevangen genomen, gekruisigd, gedood, dat was ondenkbaar voor hen. En het bracht hen in diepe verwarring. Als die Emmausgangers later samen daarover spreken, dan zeiden ze, wij hoopten zo dat hij de Messias was. En de gedachte van die discipelen betekent het sterven van Jezus. Dat hij de Messias niet meer kon zijn. Iets van dat onbegrip van die discipelen. Ondanks al die woorden, ondanks al die daden van Jezus, ze lijken het maar niet begrepen te hebben. Zelfs op dit moment hebben ze nog niet door dat het lijden van Jezus nodig is. Calvijn spreekt dan over een ingewikkeld geloof. Niet ingewikkeld in de zin van moeilijk, maar ja, ingekapseld, zoals een knop in de bloem. Een bloem in de knop waar nog weinig van zichtbaar is en tegelijkertijd alles al wel in zit. Pas later zal het open bloeien en zal men tot in het hart gaan kijken van het evangelie. Maar op dat moment, ook al waren het ware gelovigen, begrepen ze nog maar heel weinig van. En wat raakten ze in verwarring? Ook op dat moment zelf al. Bedenk eens even wat eraan vooraf gegaan is, die voetwassing. In de gedachten van die discipelen was het ongehoord en ongedacht wat daar gebeurde. Jezus zegt ook, jullie begrijpen het nu nog niet. Dat hij, voor wie ze verwachten dat hij als aardse koning zou regeren, de macht zou grijpen. Het werk van een slaaf deed. Dat paste niet. De meester misschien wel van zijn voetstuk gevallen. En hiervoor de woorden van Jezus dat een van hen hem zou gaan verraden. Verbijsterd vragen ze af, ja maar wie dan, heren? Of Petrus die met grote woorden spreekt. Deze avond zult u mij 3 maal verloochenen. Als je even nadenkt, hoe hebben die eerste discipelen dat avondmaal gezeten? Dat die beker wordt rondgedeeld, dat brood wordt gebroken en dat de Heere Jezus zegt, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dit is het teken van mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat waren de eerste avondmaalgangers ooit, maar ze hebben er denk ik wel het minste van begrepen. Die boodschap van Jezus, ik ga u verlaten. Thomas zegt het, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Nou, de onbegripte verwarring van die discipelen moet op hun gezichten te lezen zijn als de Heer Jezus al die dingen doet. Nou, en daarom komt de Heer Jezus naar die discipelen toe. Uw hart worden niet ontroerd. U hoeft niet in verwarring te raken. Nou, misschien zeggen we, ja, die verwarring die herken ik wel. Een ander vlak misschien dan die discipelen. Maar misschien zeg je wel, ja wat herken ik toch veel van die verwarring van die discipelen. Misschien dat u of jij wel denkt of het nou, je jeugd zo geleerd hebt. Dat het evangelie zo ontzettend ingewikkeld is. Dat je denkt, ja ik begrijp er uiteindelijk niets van. Wat kunnen we het soms moeilijk maken. De een zegt dit, de ander zegt dat en je begrijpt er helemaal niets meer van. En je worstelt met die vragen, mag ik nu weten een kind van God te zijn of niet? Mag ik aan het avondmaal of niet? Het ene moment denk je te weten, het andere moment twijfel je weer. En je zit vol verwarring. Misschien herken je wel in die man die bij Jezus komt. Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat momenten van geloofscrisis zijn. Dat je in het verleden de Heere mocht liefhebben, het allemaal heerlijk en helder en duidelijk voor je was. Maar dat je nu door een diepe crisis heen gaat. Voor je gevoel het licht uitgaat. De Heere zo dichtbij was en nu zo ver weg lijkt. Het wordt donkerder en donkerder in je leven. De discipelen moeten zo'n ervaring gehad hebben later diezelfde avond als de Heer Jezus, als ze bang van Jezus wegvlucht. Het gevoel dat Jezus hen in de steek had gelaten. Onbevattelijk. Er zijn andere dingen in je leven, zijn er grote zorgen, als je met ziekte te maken hebt, ernstige ziekte misschien wel, dan kun je volledig in verwarring raken. Je hart is bang. Je vraagt je af, heren, hoe dan? Misschien als je om je heen kijkt en de kranten leest, alle spanningen die er zijn op het wereldwijde politieke terrein, de crisis in Iran, de oorlog in Iran. Alles wat dat gaat betekenen voor ons land, voor je eigen leven misschien wel. Je raakt in verwarring. Je vraagt je af, waar is God? Nou, die discipelen moeten ook zo'n diepe crisis van verwarring hebben meegemaakt. Kunnen onze harten in beslag nemen? Ik heb dan vanmiddag geen pasklare antwoorden, geen, nou ja, dichtgetimmerde theologische verhalen waarin het precies klopt. Waarin je alles begrijpt. In ons leven kunnen er veel dingen zijn die we misschien wel niet gaan begrijpen. En al die verwarring mag ik wel wijzen op die woorden van de Heer Jezus. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In gedachten zie je de Heer Jezus, die discipelkring rondkijken, aan die avondmaalstafel gezeten. Zijn hoofd misschien wel schuddend over zoveel onbegrip en onkunde. En toch met liefde en genegenheid. Lieve discipelen, jullie hoeven niet in verwarring te raken. Er is geen reden tot verwarring. U gelooft toch in God? Nou, geloof ook in mij. Vertrouw jezelf maar aan mij toe en aan wat ik ga doen. Ik ga toch op weg om voor u plaats te bereiden. Heb dan goede moed. Heer Jezus bestrijdt die geloofscrisis van de discipelen niet door het nog eens een keer allemaal uit te leggen en te zeggen, nou begrijp het nu maar eens. Maar hij spoort hen aan om zich toe te vertrouwen aan hem. Er is geen reden tot verwarring, niet omdat u alles begrijpt wat gebeuren gaat. Maar omdat ik er ben, omdat ik er voor u ben. Gelieden, gelooft in God, gelooft dan ook in mij. Dat is wat de Heere wil doen. Maar ook aan die tafel onze harten wil vertroosten. Als er zoveel verwarring in je leven is. Het antwoord ligt niet in nog meer weten, alles begrijpen, maar in vertrouwen te Heer Jezus. Eenvoudigweg zijn woord geloven. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Dat is de weg waarin hij die werkelijke rust wil schenken. Geloof maar in mij. Het ligt niet in weten of begrijpen, maar in vertrouwen en overgeven. Zo Petrus moest leren, hè, die, voor ik zondag gezien en gefrustreerd, zijn voeten vol onbegrip optrok en zegt, Jezus, dat gaat nooit gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, wilt u het nu niet begrijpen? Later wel. Wilt u bij mij horen? Dan moet u mij de voeten laten wassen. Op zo'n manier vraagt de Heere ook van ons de geloofsovergave aan hem. Gijlieden, gelooft in God, geloof ook in mij. Uw hart wordt niet ontroerd. Mag je ook zo vertalen, laat uw hart niet in verwarring brengen. Laat die verwarring toch niet toe in je hart. Want die verwarring, ja, die komt niet van de Heere, maar die komt van de duivel, die ons al dat geloof, alle rust wil opzeggen, die verwarring in onze harten groter en groter wil doen en laten zijn. Hoe vaak luisteren we wel naar al die stemmen om ons heen, maar zo weinig naar de Heere Jezus. Petrus, nog niet zo lang geleden. Toen de Heer Jezus, toen hij 's nachts op in dat bootje was, en de Heer Jezus eraan kwam, toen zei Petrus het, Heer, als u het bent, laat mij naar u toe komen. Wat deed Petrus? Hij kon over de golven heen, naar de Heer Jezus toe, als hij maar zag op Jezus. Want dan ging het mis, ja, toen hij zag op de dingen om zich heen, het zicht op Jezus kwijtraakt. En ook toen greep Jezus hem aan en redde hem. Stak zijn hand uit. Dat is de boodschap die de Heer Jezus wil geven. Laat uw hart toch niet in verwarring brengen. Er is zoveel om verward van te raken. Maar zie maar op mij. Gijlieden, gelooft in God. Geloof ook in mij. Waarom is er geen reden tot verwarring? Ja, om wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Jezus gaat het nog verder uitleggen in die toespraak die volgt. Hij moet de zijnen verlaten, hè, vanmorgen gezien. Hij moet op weg gaan naar dat kruis, de dood in. Om zo die ruimte te maken, dat vaderhuis, waar die vele woningen, daar plaats te bereiden voor ons. Dat is wat ik ga doen, zegt hij. Mijn sterven is niet het einde. Mijn sterven is niet dat ik u ga verlaten. Maar het is het vertrek van een bruidegom. Die ruimte, die woning gereed gaat maken voor de bruid. Ja, even moeten ze elkaar missen. Het is maar voor even. En dan zullen ze voor altijd bij elkaar zijn. En die wachttijd hier is een hoopvol, verwachtend, een verlangend verwachten. Uitziend naar de bruidegom. Kijk, want dat is wat de gelovige wacht. Wat ons onmogelijk kan ontgaan. Die eeuwige heerlijkheid, die rust, die vrede in God. Dat eeuwige leven. Elke gelovige, elke avondmaalgangers, gekocht en betaald door het bloed van Christus, zal eens ingaan in de eeuwige vreugde met God. Dan zul je werkelijk thuis komen. Tegelijkertijd, dat kan in deze wereld vaak nog zo ver weg lijken. Onzichtbaar, ongrijpbaar. We hebben het in geloof en niet in aanschouwen. En daarvoor heeft de Heer dat avondmaal gegeven. Als zichtbaar teken. Dat we werkelijk op weg zijn naar die heerlijkheid met God. Als een vaste verzekering dat het werkelijk komt. Even zeker als je dat brood mocht aannemen, die wijn mocht drinken. Zo zeker is die liefde van Christus. Niets kan ons scheiden van die liefde van de Heer Jezus. Zoals het avondmaal een bevestiging en voorproefje, juist om die verslagen harten, mensen misschien in geloofscrisis, weer houvast te geven in die belofte van God. De wetenschap dat die heerlijkheid ons niet ontgaat. Juist om tegen u of jou als twijfelende gelovige te zeggen, het is werkelijk waar. Volkomen verzoening van al onze zonden. En daarom gaat er vanuit het avondmaal ook een geweldige rust uit. Heb je hier mogen zitten, dan moet je de week weer in. Lees je al die berichten in de krant weer over Iran, alles wat er staat te gebeuren. De energieprijzen, misschien dat je wel enorme zorgen om maakt. Toch, als avondmaal gangen, gered en zalig gemaakt door Christus, mogen we met enige ontspannendheid daarnaar kijken. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Niet de Ayatollahs van Iran. Die Trump, die de een van die andere leiders regeren. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Dan kun je ook met al die knopen in je leven. Naar de Heere toe. Je weet het, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. In hem ben ik meer dan overwinnaar. Kijk, je hoeft niet alles te begrijpen. Maar dan mag je eenvoudig geloven in hem. Dan mag je in hem die ware rust vinden die er is voor de zijnen. De rust ook dat de Heer Jezus die weg gegaan is. Dat zei hij immers. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat hoef je niet zelf te doen. Het is niet zo dat hij eerst de voorbereidingen treft en wij alsnog zelf die hemel moeten bereiken. Nee, integendeel. Hij is heel die weg gegaan. Voor de grootste van de zondaren is er volkomen verzoening. De toren over de zonde is gestild. De vrede is door hem aangebracht. Zo'n bruid, ja, die moest slechts wachten tot die bruidegom terugkwam. Meer niet. Werd alles in gereedheid gebracht. Nou, dat vraagt de Heere ook van ons. En dan is sterven niet het einde van het leven, maar het begin van de eeuwige vreugde in hem. Dan kom je thuis bij hem. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Als je het geloof op Jezus ziet, dan vrees je voor dood en helle niet. Dat is de rust. Die de Heer Jezus de zijnen wil schenken. En gemeente, hoort u bij hem? Bent u werkelijk zijn eigendom? En dan zegt hij het, in welke omstandigheid je ook verkeert, uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. Amen. In antwoord Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos. Vergen 36, vers 2. Eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, hier wordt de rust geschonken. Dat is toch wat u vanmorgen ook vanmiddag gedaan hebt. De verkondiging van uw evangelie, zichtbaar gemaakt, dat sacrament van het heilig avondmaal, waarin u zondaren laat delen. In de overwinning van uw Zoon, de Heere Jezus, waar we werkelijk tot rust mogen komen. Heere, dat we die rust in u ook mogen ervaren, ook in onze levens. Ook als het daarin stormt, als ons zorgen maken, als er dingen aan de hand zijn die onze kracht te boven gaan, of waarvan we denken dat ze onze kracht te boven gaan. Heere, dat we de rust mogen vinden, in en bij uw Zoon, de Heere Jezus. En wij danken u dat het sacrament bediend mocht worden als zichtbaar teken van uw liefde jegens ons. Dat verkondigd werd dat er volkomen verzoening is van al onze zonden. Heere, leer ons dan ook daaruit te leven. Dat onze harten tot rust gebracht mogen worden. Dat we tegelijkertijd, zoals u van ons vraagt, die liefde van u ook zichtbaar mogen maken naar de mensen om ons heen, om uw voorbeeld na te volgen en u ook daarin te dienen. Ga met ons mee de week in, zegen ons in alle dingen, wees ons goed en nabij. En breng ons rondom uw woord opnieuw bijeen. Heren, zo vragen wij om uw zegen. Ook over de gemeente als geheel, de kerkenraad, predikant aan deze gemeente geschonken, stel hen tot rijke zegen in het midden van de gemeente. Wij bidden dat, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 73, en daarvan zingen we nu het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, vers 12. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.